Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, met mijn dagelijkse podcast vanuit Israël. Deze podcast is iets anders dan dat u van mij gewend bent. Deze keer geen toeristische tips, omdat ik een groot gedeelte van mijn tijd ga gebruiken om te praten met u, om te spreken over de wijze waarop NOS en RTL Nieuws het nieuws uit Israël brengen, gemanipuleerd, verdraaiing van feiten, etc. Ik ga daar zo dadelijk met u over praten, ik zal u dat uitleggen. En wij van joods.nl hebben uw hulp daarbij nodig. Dus meteen na het nieuws begin ik daarmee. Maar laten we eerst beginnen met wat ik altijd doe, het weer in Israël. Nou, het is duidelijk voorjaar. 20, 22 graden, jassen kunnen thuis blijven, truitje, polootje is voldoende. En het wordt de komende dagen nog een paar graden warmer. Er is wat kans op lichte motregen, maar dat is allemaal normaal voor deze tijd van het jaar. Wat betreft het meer van Tiberias, dat is inmiddels vanaf het begin van de winter met 1,20 meter gestegen. En dat betekent dat er nog 3 meter bij moet voordat het weer helemaal vol is. Het staat nu op 2,11 meter en 80 centimeter. Het verschil is dus nog 3 meter. En dat betekent dat hij dan op bijna 2,09 meter staat. Als die 3 meter erbij is, dan is hij vol. Dat is 5 jaar niet gebeurd. En in die afgelopen 5 jaar zijn er ook grote problemen geweest. En is dat echt bijna 5 meter onder de rode lijn gezakt. Dus als die 3 meter erbij komt, wat, ja, ik verwacht het niet helemaal, maar 1,5, 2 meter, het zit er wel in, want er ligt een enorme hoeveelheid sneeuw op de Golan. En dat smeltwater gaat binnenkort allemaal richting het meer van Tiberias. Dus dat is goed nieuws. Dan de verkiezingen. Het lijkt erop dat Netanyahu een beetje paniekerig is. Er gebeuren allerlei dingen. Hij heeft nu weer president Rivlin aangevallen. Als zijnde dat die een voorkeur zou hebben voor de partij Blue and White van Benny Gantz en Gabi Ashkenazi. Samen met Lapid en Moshe Ayalon. Ja-Alon, moet ik zeggen, sorry. Dat is natuurlijk niet zo. Als er één objectief is, dan is dat president Rivlin wel. En waar die ongefundeerde beschuldigingen vandaan komt, niemand weet het. En iedereen zegt, ja, hij moet totaal in paniek zijn. Is er een verzoek van de verkiezingscommissie geweest aan de politie om een onderzoek te openen naar wat gisteren bekend werd. Namelijk dat er is een organisatie, Move on the Right, die blijkt ruim 4 miljoen dollar subsidie te hebben gehad van de Likud-partij. Likud heeft eerst volgehouden, wij hebben daar niets mee te maken, totdat onderzoeksjournalisten erachter kwamen dat zij die partij met of die organisatie met ruim 4 miljoen dollar hebben gesteund. Nu zeggen ze, ja, dat is onze organisatie. Dat is iets wat volkomen illegaal is en tegen de regels van het verkiezingscomité hier in Israël. Dus of dat nog gevolgen heeft voor de verkiezingen, ik denk het niet, maar je weet het maar nooit. Dan Twitter heeft gezegd dat ze 258 van die fake accounts die gelieerd waren aan de Likud en Netanyahu inmiddels uit de lucht hebben gehaald. Dat was een soort botnet. Daar waren miljoenen Israëli's, kregen daar het nieuws van. En ook dat wordt onderzocht door de verkiezingscommissie. Dan gisteren bezocht Netanyahu de Hatikwa-markt in Tel Aviv. Dat is een buurt in Zuid-Tel Aviv, waar hij nogal populair is vanwege zijn uitspraken over de vele buitenlanders, de illegale die daar uit Afrika zitten en worden gedoogd. Maar er was een vrouw die gooide een tomaat in zijn richting. Dat is iets wat eigenlijk nooit is gebeurd. Die vrouw is later opgepakt, een jonge vrouw van 18 jaar. En ja, die blijkt dus een verleden te hebben, ook bekend bij de politie. Dat ze ja, niet helemaal goed snik is. Dus het was meer baldadigheid of laten we zeggen onwetendheid. Maar goed, wordt grootgebracht hier in Israël natuurlijk. Dan heeft Kanaan Lipschitz een artikel geschreven. U kunt het op mijn timeline zien. Hoeveel moeite je moet doen als Israëliër om, die in het buitenland woont om te stemmen. Want dat kan je namelijk niet op een Israëlische ambassade doen. Daar moet je dus echt voor naar Israël komen. En ja, een heleboel mensen doen dat. Maar dat kost natuurlijk behoorlijk wat geld. En je moet dan maar zien dat je een ticket kan krijgen. Want vluchten naar Israël, ze zitten bijna altijd vol. Dan Benny Gantz. Daar staat een heel interview, een exclusief interview op Times of Israel. Als u naar joods.nl gaat, dan kunt u vandaar de link volgen. Ik heb daar een klein uittreksel al geschreven in joods.nl. En volgt u de link en dan leest u het hele interview. Het is echt een bijzonder interessant interview. En eigenlijk voor het eerst dat Gantz een zo open en lang interview heeft gegeven. Dan president Rivlin. U weet, die was in Canada. U weet dat als u mij volgt op Twitter en in joods.nl. Maar gisteravond kreeg zijn vrouw opeens een hartinfarct. En die is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. U weet, zijn vrouw heeft 3 weken geleden een longtransplantatie gehad. Ze was inmiddels thuis in de residentie, maar is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze schijnt nu stabiel te zijn. Maar president Rivlin heeft onmiddellijk zijn bezoek aan Canada beëindigd en is vanmorgen rond 9 uur in Israël aangekomen. En meteen linea recta van het vliegveld naar zijn vrouw toe. Hij heeft een verklaring afgegeven. Die verklaring kunt u lezen op joods.nl. Hij staat er integraal in, omdat joods.nl ook alle berichten van het government press office krijgt. Alle berichten die uitgaan en die in de Israëlische kranten verschijnen. En wij krijgen die ook. Dan weet u tenminste waar het nieuws, het Israëlische nieuws, gedeeltelijk vandaan komt. Wat wij op joods.nl plaatsen. Dan Israël-haters. Ja, die hebben weer even een moeilijk momentje. Intel, de Intel Capital President, meneer Wendell Brooks, die zei op een vergadering in Phoenix in Amerika, waar honderden zakenlui aanwezig waren, ook Israëlische high-tech bedrijven, die zei: Israel generates better ideas than Silicon Valley. Nou, dat betekent nogal iets. En is eigenlijk geen verrassing als u weet dat er steeds meer high-tech uitvindingen worden gedaan die wereldwijd worden gebruikt. En die worden allemaal hier gedaan. De meeste bedrijven, grote bedrijven zoals Facebook, Microsoft, Google, noem maar op. Maar ook bijna alle autobedrijven en andere bedrijven die er in de wereld rond zijn. Ze hebben allemaal wel een R&D kantoor hier in Israël of werken samen met Israëlische high-tech bedrijven of start-ups. Dan, ja, de medische cannabis, de medische marihuana, dat gaat goed in Israël. En Israël wordt een van de voorlopers in de wereld. Natuurlijk, zou ik bijna erbij zeggen. En nou hebben ruim 500 boeren in Israël een vergunning aangevraagd om ook medische cannabis te mogen kweken. Er is een grote behoefte aan wereldwijd. Steeds meer landen geven toestemming voor gebruik. Hier in Israël is dat ook het geval. En ja, men ziet daar handel in en begint eigenlijk, ja, het is nog lang niet zo groot als de high-tech, maar het wordt toch wel een belangrijke bron van inkomsten, ook voor de Israëlische overheid. Dan, ja, er was weer een Palestijnse terrorist die plotseling op de Westbank een deur van een Israëlische auto opende. En de passagier, een jonge vrouw, wilde neersteken. Hij had eigenlijk niet in de gaten dat de bestuurder een pistool bij zich had. En die heeft hem meteen neergeschoten. En de man heeft inmiddels ontdekt, die terrorist, dat er geen 72 maagden bestaan. Of hij daarover teleurgesteld is, Ik weet het niet. Ik denk het haast wel. Maar kijkt u ook even op mijn Twitterlijn. Daar staat een video over een Joodse begraafplaats uit de tweede, uit de periode van de Tweede Tempel. Die door Palestijnse boeren even met een bulldozer is omgeploegd en vernield. Want ja, ze moeten toch het land omploegen en al die oude dingen, daar hebben we maling aan. Dat interesseert ons niet. Nou, dat wisten we al natuurlijk, als u ziet wat ze op de Tempelberg uithalen. Dan weet u een beetje hoe zij denken. Dan in Amerika, Joodse organisaties, die krijgen maar niet genoeg van Nikki Haley. Ze blijven haar eren en er gaan zelf stemmen op bij Joodse organisaties. En werd gisteren ook in de zaal geroepen door honderden mensen. Nikki for president in 2020. Van mij mag ze het worden. Ze is een goeie. En ze durft, het is een vrouw die haar mond open durft te doen. Wie ook zijn mond open durft te doen, maar dan met twee monden praat, dat is meneer Abbas. Want tegen Israëli's zegt hij, ik wil vrede. En natuurlijk moeten we vrede. Maar tegen de Palestijnen zegt hij op dezelfde dag, het is toch prachtig, weer een paar Israëli's vermoord. Nou, wat moet je nou geloven bij die man? Ik weet het niet, maar ik hou het er maar op dat hij geen vrede wil. Want anders had er al vrede gekomen. Dan Borussia Dortmund, die voetbalclub, die heeft ruim 1 miljoen euro geschonken aan Yad Vashem voor uitbreiding van het Holocaust Memorial Centrum in Jeruzalem. Ik vind dat een bijzonder, bijzonder mooi gebaar. En dat zouden Nederlandse voetbalclubs ook moeten doen. Juist om het racisme, om het antisemitisme van een aantal voetbalsupporters teniet te doen, te bestrijden. En waarom ook niet? Nederlandse voetbalclubs, ik roep jullie op, doe hetzelfde. Het maakt niet uit of het nou 1000 euro is, 10.000 euro, 1 miljoen euro. Maar laat zien dat je tegen racisme bent. Laat zien dat je tegen antisemitisme bent. En steun Yad Vashem. Dan, meneer Haniyeh, de baas van Hamas. Ik word er een beetje moe van die man. Hij heeft weer zijn lezing over die raketten veranderd die richting Tel Aviv kwamen verleden week. En zegt nu een technisch probleem. Maar, zegt hij er meteen aan toe, is wel een voordeel dat Israël nu weet wat hen te wachten staat als het om het EGI gaat. Met deze mensen kan je toch echt niet verder praten. Ik bedoel, ik heb er geen geduld voor. Ik zou daar echt korte metten mee maken. En nog even goed nieuws voor mensen die in Japan op vakantie gaan of daar naartoe gaan binnenkort. Of al zijn. Er is een permanent Chabad-huis in Kyoto nu. Dat is niet alleen voor Joden. Ook niet-Joden kunnen daar gebruik van maken, overnachten, hulp krijgen. En ik vind dat een uitstekende zaak van Chabad. Dan NOS en RTL Nieuws. Ik had het al aangekondigd aan het begin van deze podcast. Wij zijn het een beetje zat. En met wij bedoel ik wij van joods.nl. Wij zijn het zat dat elke keer weer nieuws over Israël wordt verdraaid. Dat er leugens worden gebracht. Dat er videoopnamen in een uitzending worden gemonteerd die niets ermee te maken hebben van wat er eigenlijk op dat moment gebeurt. En ik ga u een aantal voorbeelden geven. Want u als kijker en als luisteraar in Nederland heeft recht op op objectief en eerlijk nieuws. Nieuws zoals het gebeurt hier in Israël. Wij van joods.nl proberen dat middels social media en op joods.nl de website te brengen. En wij doen ons best om u zoveel mogelijk nieuws te geven. Zodra de nieuwe website er is over een paar weken, zult u zien dat daar heel veel nieuws meer op staat als wat we op dit moment u kunnen brengen, omdat de huidige website verouderd is en daardoor hopelijk binnenkort vernieuwd is. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar laten we beginnen met RTL Nieuws. En laat ik dan beginnen met meneer Olaf Koens. Meneer Olaf Koens is geen journalist. Dat heeft hij ook zelf toegegeven. Meneer Olaf Koens studeerde in Moskou filosofie toen de MH17 neerstortte en hij daar toevallig niet ver vandaan was. Dat vond hij zelf en vindt hij nog steeds is genoeg om zich een sterverslaggever te noemen. Niet lang daarna werd hij benoemd tot opvolger van de helaas veel te vroeg overleden Connie Mus. Nou kende ik Connie Mus natuurlijk, of toevallig, heel goed. Vanaf het moment dat ik in Israël ging wonen, ben ik bevriend geraakt met Connie. En eigenlijk, ja, hij kwam uit Amsterdam, ik kwam uit Amsterdam. We waren echt de twee Amsterdamse schoffies, twee Amsterdamse gabbers. We gingen regelmatig samen uit. Connie hield ervan om veel en vaak mensen uit te nodigen voor een feestje. Of er werden wel een feestje, was er weer een reden om een feestje te maken. Dus ik kende Connie heel goed en ik heb ook meegemaakt hoe hij zijn werk deed. Ik ben regelmatig met hem meegeweest op reportage. Gewoon als nieuwsgierig mannetje, laat ik het zo maar zeggen. En Connie zei altijd, ik probeer het nieuws van twee kanten te benaderen. Ik zorg dat ik zowel de Israëlische als de Palestijnse kant in beeld breng. Dat kwam hem niet altijd op goedkeuring te staan. Veel kritiek kreeg hij van Joodse Nederlanders hier in Israël. Ik heb dat meegemaakt, dat mensen tegen hem tekeer gingen. Maar Connie hield zich vast aan de gouden regel, wat eigenlijk elke journalist moet doen. Je geeft objectief en feitelijk nieuws. En niet wat je zelf eigenlijk je mening is. En Connie deed dat. En Connie deed dat heel goed. Dus ik heb gezien dat het ook op een andere manier kan. Olaf Koens, die deed dat niet. Hij was amper een paar weken in Israël. En ja hoor, de eerste moppen over orthodoxe Joden met pijen en hoeden verschenen al op social media. Voornamelijk Twitter. En de paar keer dat ik hem daarop aansprak van meneer Koens, u bent in Israël, dit hoort bij Israël, er wonen nu eenmaal orthodoxe Joden en daar moet u geen grapjes over gaan maken. Dat moment werd ik dus geblokt al door meneer Koens, want kritiek, nee, daar kan hij niet tegen. Dan liet hij, kijk, er zijn natuurlijk andere manieren als je geblokt bent om iemand te volgen en dat doen wij dan ook. Niks deugde er in Israël. Helemaal niet. Het leven, het was allemaal maar niks. Het enige wat hij altijd leuk vond, was als hij onder de Palestijnen was. Of als hij in Gaza was bij zijn vrienden. Nee, dan had hij een goede tijd. Want die mensen, ach, die waren zoveel aardiger dan Israëli's, zei hij. En dat liet hij ook blijken. Inmiddels heeft hij Israël verlaten. En hij woont hier ook niet. En heel af en toe komt hij nog vanuit Turkije of Dubai, waar hij dan ook mag wonen, naar Israël. Zo ook verleden week. En verleden week was toevallig de week van de tip van Mieke. Actie, u weet nog wel over de wijn uit Israël. En daar kwam meneer Koens weer met een eigen tweet. En die tweet die luidde, we hebben daar een screenshot van natuurlijk bij joods.nl. Die Israëlische wijn is echt niet te zuipen. De enige echte goede wijn komt alleen bij de Palestijnen vandaan. Die moet je kopen. Ga niet voor die Israëlische wijn. Nou, ik verdenk meneer Koens ervan dat hij een BDS-supporter is. Want anders ga je dit soort standpunten niet maken. En dan, ook gisteren bijvoorbeeld. Meneer Koens had een elektrische fiets gehuurd of gekocht of geleend. In ieder geval, een paar maanden geleden schreef hij over elektrische fietsen in Tel Aviv. Ach, het is allemaal niks. Het deugt van geen meter. Die batterijen zijn in de mum van tijd leeg. Maar nu, hij was laaiend enthousiast over die fietsen. En waarom? Omdat hij schreef op Twitter, dit is zoveel beter dan al die racistische taxichauffeurs in Tel Aviv. Mijn vraag nu aan RTL Nieuws is, wat beweegt jullie als RTL Nieuws een Israël-hater, laat ik het voorzichtig uitdrukken, een Israël-hater het nieuws uit Israël te laten verzorgen. Wat is de reden dat deze man nieuws uit Israël brengt op jullie nieuwsprogramma's en in jullie nieuwsrubrieken daarover schrijft? Deze man brengt geen nieuws, objectief nieuws, en brengt geen op waarheid gebaseerde feiten. Hij past dat aan zijn eigen gezichtspunten. En ik vraag me eigenlijk af, is dat wat RTL Nieuws wil? Ik weet dat er door RTL Nieuws, dat mensen van RTL Nieuws naar deze podcast luisteren. En ik richt mij ook tot hun. Is het echt nodig, RTL Nieuws, dat Olaf Koens het nieuws uit Israël verzorgt? Moet dat? Hebben jullie niemand die objectief is? Hebben jullie niemand die kennis van feiten heeft? Ik bedoel, dit is een man die niets van Israël en haar inwoners moet hebben. En mijn dringende verzoek aan RTL Nieuws is dus dan ook: vervang Olaf Koens. Vervang Olaf Koens. En laat hem nooit meer nieuws uit Israël brengen. Wij blijven dat in de gaten houden. En het wordt tijd dat ook de kijkers en adverteerders duidelijk wordt gemaakt dat wanneer RTL Olaf Koens niet vervangt, dat dan ook RTL schijnbaar niets van Israël en haar inwoners moet hebben. Want dat is namelijk wat wij eigenlijk denken. Dan hebben we nog de NOS. Die benoemde verleden jaar een bureauredactrice, een jonge bureauredactrice van de nieuwsredactie, tot correspondent van Israël. Iemand met totaal geen ervaring als journalist. Misschien zal ze ervoor geleerd hebben. Geen ervaring als journalist. En dat in een zo ingewikkeld gebied als het Midden-Oosten. En met name de problemen tussen Israël en de Palestijnen. Dat kan toch helemaal niet. En keer op keer valt het mij, maar ook vele anderen op, hoe Arlene Gelderblom haar verslag woordelijk overneemt uit Israëlische kranten, zoals Jerusalem Post of Times of Israel, en niet eens ter plekke is, of een verslag maakt met vermelding van enorm veel onjuistheden, enorm veel fouten erin. Het toppunt was eigenlijk afgelopen zaterdag. Arlene Gelderblom stond met helm en met bulletproof vest aan de grens met Israël, met Gaza. En ze stond er niet echt aan, ze stond daar echt een behoorlijk stuk vanaf, zag ik op die film. En ze praten in die film 100 uit over het zogenaamde geweld van de IDF. Er waren 40.000 mensen aan het rellen. En de IDF zou overmatig veel geweld gebruiken. Maar ze zei niets over die Palestijnse relschoppers aan de andere kant van de grens. Die met explosieven gooiden, die brandende banden gooiden, die ballonnen de lucht in lieten richting Israël met explosieven. Daar geen woord over. Ook sprak ze niet over de demonstraties van inwoners van Gaza tegen het bewind van Hamas. En hoe die mensen werden neergeschoten, werden gemarteld nadat ze waren opgepakt. Daar hoor je Arlene Gelderblom niet over. Nee, het enige wat ze te zeggen had, was het overmatige geweld van Israël. Nou, mevrouw Gelderblom, ik weet niet of u blind bent, want u heeft totaal dan niet gezien al dat geweld wat van 40.000 relschoppers richting Israël ging. En het toppunt was wel dat in die reportage in Hilversum door mensen van de NOS beelden waren gemonteerd van rellen in de buurt van Ramallah, waarop je Israëlische grenspolitie ziet in jeeps. En wat wilden ze ermee aantonen? Dat die Israëlische grenspolitie in Gaza aan het werk was. Nou, ik kan u verzekeren, er zijn geen Israëliërs in Gaza. Israël heeft 2005 Gaza verlaten. En de enige Israëlische die er zijn, dat zijn twee stoffelijke overschotten van gevangen genomen en doodgemartelde, door Hamas doodgemartelde Israëlische soldaten. En drie mentaal gestoorde Israëli's die niet wisten dat ze de grens met Gaza overgingen. En nog steeds in handen van Hamas zijn. Of ze leven, weet niemand. Dat zijn de enige Israëli's die in Israël zijn. Mevrouw Gelderblom en meneer en mensen van de NOS. En als jullie dan foute beelden in een reportage monteren, dan doen jullie dat expres. En het is goed dat Kobi Zieger unkleks op Twitter en JoodsNL middels een heel groot artikel een paar dagen geleden aan de bel trokken en dit bekend maakte via social media, met name Twitter, zodat NOS niets anders kon doen dan gisteren melden op de zogenaamde herstelpagina. Ja, de NOS heeft een NOS herstelpagina. Om toe te geven dat de beelden die erin gemonteerd waren in de reportage van Jongsleden zaterdag over Gaza afkomstig waren uit Ramallah. En excuus wordt daar niet bij gemaakt. Want dat gaat de NOS te ver natuurlijk. Nou vind ik dat de NOS is een staatsomroep. Dat betekent dat de Nederlandse belastingbetaler betaalt de NOS. En dan mag je toch op zijn minst objectiviteit en op juiste feiten gebaseerd nieuws verwachten. Het is al lang aan de gang en wij zijn het eigenlijk zat geworden. Want het schijnt bij de NOS niet beleid te zijn dat wanneer het over Israël gaat, dat je dan de juiste feiten geeft. Nee, hun voorkeur ligt heel duidelijk bij de Palestijnen. En Israël wordt afgeschilderd als een apartheidstaat die alleen maar geweld uitlokt, zowel op de Westbank en als in Gaza. Het feit dat er vanuit Gaza met regelmaat raketten op Israël worden afgevuurd, wordt vaak gemeld in de trant van Israël valt Gaza aan. En aan het eind van zo'n artikel zie je dan dat Hamas raketten op Israël heeft afgevuurd. Terwijl het omgekeerde altijd het feit is. En zo kan ik nog uren doorgaan met allerlei feiten noemen waarvan bekend is dat het, of allerlei berichten noemen van de NOS, laat ik het zo maar zeggen. Maar ook van de RTL trouwens. Waarvan bekend is, waarvan je duidelijk weet, omdat we de juiste feiten bij de hand hebben, dat het leugens en verdraaiingen zijn. En daar moet een einde aan komen. En ik juich het ook toe, en wij van joods.nl staan er allemaal achter, dat Martin Bosma morgen de verantwoordelijke minister om opheldering gaat vragen. Hij is de enige die dat heeft aangekondigd. Hij heeft ons dat laten weten in een tweet en in een privébericht dat hij dat gaat doen. Maar wij van JoodsNL zouden geen JoodsNL zijn als wij het hierbij zouden laten zitten. Nee, integendeel. Dit is pas het begin. Wij willen doorgaan. Wij willen doorgaan met het kritisch volgen van de NOS en RTL Nieuws in zaken hun berichtgeving over Israël. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben daarbij uw hulp nodig. En ik vraag u namens iedereen bij joods.nl, als u het met ons eens bent, help ons. Help ons om het nieuws, zoals dat gebracht wordt door RTL en NOS, om dat te volgen. Let op de leugens, let op de verdraaiingen. En als u maar enigszins vermoedt, hier worden weer leugens verteld en het is nog niet gemeld door joods.nl of u heeft het niet op de Twitterlijn van mij of Kobi Zieger of Gideon van de Sluis op Twitter, zoals hij zich dan noemt, gezien, stuur een van ons een DM'tje en wijs ons even op dat foutieve of leugenachtige bericht. Want wij willen dit echt gaan aanpakken. Wij willen een einde aan deze leugens. Wij willen een einde aan het feit dat u als kijker, als luisteraar niet serieus wordt genomen. En dat men in Hilversum maar doet wat zij denken dat ze moeten doen. En dat is niet het brengen van de juiste feiten en het juiste nieuws. Dus nogmaals, helpt u ons daarmee. Wij blijven hier bovenop zitten en wij zullen u ook middels joods.nl en via Twitter en Facebook regelmatig op de hoogte houden van wat wij nu weer hebben ontdekt. Goed, dit is het einde ook van deze lange podcast. Ja, het is alweer een half uur. Ik kan er ook niets aan doen, maar het is wat het is. Ik moest dat even kwijt en wij willen dit echt gaan oppakken met ons allen. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdagmiddag te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.